Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit.
Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine? Does it run like on regular unleaded gasoline?
Unfortunately, no. It requires something with a little more kick. Plutonium.
Plutonium. De technologie van de toekomst heeft grondstoffen nodig. En als je die moet pikken van Libische terroristen, gaat het fout en beland je in het verleden. Zo leerden Doc en Marty al in Back to the Future. Maar de Europese Commissie heeft gisteren een plan gepresenteerd om daar wat aan te doen. En dat bespreken we bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met de gast, CDA-europarlementariër en rapporteur industriebeleid van het Europees Parlement, Tom Berendsen. Welkom.
Dank u.
En gecondoleerd nog. Als CDA-politicus, maar als rapporteur industriebeleid misschien een betere week gehad?
Het was een bijzondere week op vele facetten, ja.
We hebben over dit onderwerp hebben we al meerdere keren gesproken. Het is eigenlijk een lopend dossier waarin dus gisteren de Europese Commissie nog weer twee hele ingewikkelde plannen met ingewikkelde namen heeft gepresenteerd. Wat is hier het belang nu van deze stap?
Nou, ik denk hoe je het moet zien is dat industriebeleid is natuurlijk heel lang een vies woord geweest in Europa, zeker ook in Nederland. En in de afgelopen jaren is dat langzaamaan gaan veranderen. Ik ben als rapporteur industriebeleid, heb ik altijd gezegd, wij moeten groen en strategisch industriebeleid hebben. Groen omdat we onze industrie moeten verduurzamen. Nou, daar is al veel op gebeurd. Hè. De Europese Commissie heeft allerlei voorstellen om dingen te normeren en te beprijzen gegeven. Wat er gisteren gepresenteerd is, helpt met groene technologie in Europa maken. Want die hebben we natuurlijk ook nodig voor die transitie. Het tweede wat belangrijk is dat je concurrerend blijft. Hè, dat terwijl we door die transitie gaan, door die energietransitie, dat onze bedrijven ook gewoon mee kunnen blijven doen op de wereldmarkt. Dat we de banen in Europa houden. Daar moet nog wel het een en ander in gebeuren. En de derde is strategisch. Hè? Dus we moeten strategisch blijven, strategisch kijken. En dat heeft heel veel te maken met de afhankelijkheid die we op dit moment hebben van andere delen van de wereld.
Dus hier komen eigenlijk de grote onderwerpen van deze tijd komen samen. Klimaat en de geopolitieke problemen.
Maar het is misschien ook wel even handig om te zeggen wat er dan gisteren gepresenteerd is.
Ik probeer zo lang mogelijk uit te stellen dat we die termen gebruiken.
Nee, dat gaan we nu doen. Net Zero Industry Act.
Ja. Langzaam.
Wat is dat?
In het Nederlands en langzaam.
De Net Zero Industry Act, die volgens mij ook echt niet prettig in het Nederlands te vertalen is.
Nee.
Maar die laat eigenlijk zien, hoe kunnen we... Nou, laat ik het anders zeggen. Die zet de ambities. Wij moeten die groene technologie die we keihard nodig hebben voor de toekomst, voor de economie van de toekomst, die willen we ook in Europa produceren. 40% van de waterpompen, van de windturbines, van de zonnepanelen. Technologie waar we nu ook gewoon heel afhankelijk zijn van andere delen van de wereld.
Kan je zeggen hoeveel het nu is? Want 40%, dat lijkt me dat we daar niet in de buurt zitten.
Nee, nou ja, als je kijkt naar batterijen, produceren volgens mij op dit moment 3% van
de procent.
Ja, en belangrijk daarbij is dat die markt natuurlijk alleen nog maar gaat groeien.
Ja.
Dus van het huidige aantal hebben we al een laag aandeel. Maar in de toekomst hebben we natuurlijk nog veel meer nodig. Dus we moeten als Europa mee. Dus dat is gepresenteerd.
En daar heb je grondstoffen voor nodig?
Ja. Daar
dan kom je op de tweede act.
Ja, en
daar
komt
de tweede
act. Dan
gaan we af of we nu nog luisteraars over hebben na deze acts die we...
Nou, hartstikke belangrijk dit gaat iedereen raken. Dus iedereen moet ook gewoon blijven luisteren.
Ja, verplicht studeer voor. De Critical Raw Materials Act.
Ja, want in die afhankelijkheid, in het strategisch denken, we zijn gewoon extreem afhankelijk van grondstoffen van andere delen van de wereld. We hebben keiharde lessen geleerd in de coronacrisis als het ging om medicijnen, medische hulpmiddelen. Op het gebied van defensie zie je het in de oorlog in de Oekraïne, maar bijvoorbeeld ook de aftocht in Kabul. Hè, de Verenigde Staten namen besluiten. Wij konden niets anders dan erachteraan gaan, omdat wij veiligheid en zekerheid afhankelijk zijn. Op het gebied van energie hebben we dat gezien van Rusland en hoe die afhankelijkheid ook tegen je gebruikt kan worden. Maar als je dan kijkt naar de economie van de toekomst, naar batterijen, naar zonnepanelen, naar computerchips. We zijn extreem afhankelijk. En die afhankelijkheid zit niet alleen in dat we te weinig van dat soort dingen produceren, die Net Zero Industry Act wil aanpakken, maar ook dat de grondstoffen die erin gaan,
Dat is dan zeg maar lithium of silicium voor zonnepanelen.
Ja, nou voor de luisteraars kan ik...
Kobalt.
De eurocommissaris Thierry Breton heeft gisteren een Spotify playlist gelanceerd. Waar de Critical Raw Materials list, waar ze allemaal op staan. Hè, dus het nummer lithium van Nirvana en titanium van David Guetta staat erop. Dus als mensen zich willen verdiepen, kan dat ook op die manier. Maar dat zijn inderdaad grondstoffen waar wij die daar overal ingaan en waar wij extreem afhankelijk zijn. En de grote vraag is natuurlijk, hoe verminder je die afhankelijkheid? En dat is het plan wat gisteren ook gepresenteerd is.
Maar ook daar zijn weer cijfers aan vast geklonken. 10% moeten we zelf gaan delven in Europa. 15% moet worden gerecupereerd, om het maar zo te zeggen, door middel van recycling. Ja. Maar dat betekent nog steeds dat je voor een zeer groot deel afhankelijk bent van het buitenland.
Ja. Nee, dat is zo, want onze afhankelijkheid is nu extreem. Als je kijkt naar zeldzame aardmetalen die bijvoorbeeld in permanente magneten gaan. Hè, permanente magneten.
98% komt uit China.
Ja, 98% komt uit China en we zijn 100% afhankelijk, omdat China niet alleen die grondstoffen of die zeldzame aardmetalen delft, maar ook het hele proces daarna. Hè. Het is niet alleen het mijnen, maar het is ook de stappen daarna. Het raffineren, het verwerken. Daar zijn we extreem afhankelijk van China. En die afhankelijkheid, zoals ik al zei, we hebben al keihard geleerd wat die afhankelijkheid betekent, hoe dat tegen je gebruikt kan worden. En dat zullen we, koste wat het kost, in de toekomst moeten verminderen.
Zeker met China natuurlijk.
Ja. Zeker met China.
Maar dat betekent dus ook dat je moet gaan diversificeren. Ja. Van veel minder landen afhankelijk moet worden.
Of van meer landen afhankelijk moet worden.
Sorry, ja. Van veel meer, ja. Meer landen afhankelijk moet worden. En dat is natuurlijk ook een monsterlijke opgave.
Hey, volgens mij zit die Thierry Breton, die zit van hot naar her te gaan om allemaal contracten te tekenen met allerlei landen, toch?
Ja, zeker. Maar misschien, want die kritieke grondstoffen, dat kun je inderdaad op verschillende manieren. Je moet allerlei maatregelen nemen om die afhankelijkheid te verminderen, want we zijn extreem afhankelijk. Dus je moet inderdaad diversificeren. He, dus het voorstel is, laten we nou met een aantal betrouwbare partners, bijvoorbeeld Canada, gezamenlijk investeren om wat meer grondstoffen, wat meer zeldzame aardmetalen uit Canada te halen. Dat is één. Twee, ga meer zelf mijnen. We willen 10% van wat we in 2030 nodig hebben uit Europese grond halen. Zeldzame aardmetalen, kritieke grondstoffen, die zijn niet zozeer zeldzaam omdat ze nergens voorkomen. Die zijn vooral zeldzaam omdat wij in Europa, denk ik vrij hypocriet, hebben besloten. Wij gebruiken heel veel van die metalen, maar laten we dat vieze mijnen, laten we dat vooral ergens anders plaatsvinden. En dan halen we het wel goedkoop.
Maar dan wil ik je wel een vraag stellen, want ik heb een... Weet je, dan praten we over Zweden bijvoorbeeld. Hè? We praten over Portugal. Nou, in Portugal is het al bijna mislukt. Kijk, ik ken een beetje de wereld van de NGO's. En die springen hier natuurlijk op. Want het is zeer vervuilend. En not in my backyard. Hè? Die NGO's worden notabene betaald vaak. Hè? Door nationale ministeries. Hier moeten we dus een charismatisch politiek leiderschap hebben. Die zeggen van jongens, ik begrijp heel goed dat het zeer vervuilend is. We gaan het ook zo keurig mogelijk doen. En we geven inzicht in alle plannen. Maar dit is heel belangrijk voor het algemeen belang. Want anders dan gaan wij verarmen omdat China gewoon de kraan dicht draait.
De protesten zijn er al. Lithium in het noorden van Zweden. Er zijn nu al protesten tegen.
Heb je daar ideeën over hoe je dat dan... Dit moeten we dus echt proberen te voorkomen en in goede banen te leiden. Ja.
Dit is een rol van de politiek.
Ja.
Een rol van de politiek die we soms wat te weinig doen. Namelijk heel simpel uitleggen wat je wil doen en waarom je dat wil doen. En kritische vragen beantwoorden. Want het is precies zoals jij zegt. We hebben dit gewoon keihard nodig. Het is de strategische verantwoordelijkheid die we moeten nemen, want we moeten afhankelijkheid verminderen. Maar ook de morele verantwoordelijkheid is dat dit inderdaad vies werk is. En laten we dat alsjeblieft dan ook meer in Europa gaan doen om de afhankelijkheid te verminderen, maar dat dan ook op een Europese manier.
Maar laten we dan even de test doen. Hè? Dus ik ben zo'n NGO van Arend Jan. En ik zeg, moet je horen Tom, wat je nu gaat doen is, je gaat de aarde slopen, het milieu vervuilen om het klimaat te redden. Hoe ga je dat beantwoorden? Hoe pareer je dat?
Door uit te leggen dat we alle mogelijkheden...
Dat in 30 seconden doen, want ik deed het
in 10 seconden. Dan moet je niet de hele tijd in de reden vallen, Rob.
Nee,
ik had nu 1,2 seconden. Dus, okay. Je tijd gaat nu in, top. Door heel simpel te zijn, we zetten volop in op de circulaire economie. Dus hoe kunnen we dingen hergebruiken? We zetten volop in op innovatie. Dus hoe zorgen we ervoor dat we producten ontwerpen waar we minder van dat soort grondstoffen nodig hebben? We moeten, en dat ontbreekt wel wat mij betreft in de plannen, we moeten veel meer inzetten op hoe zorgen we ervoor dat producten ook langer meegaan. Hmm. Maar uiteindelijk, met al die stappen die we zetten, zullen we ook zelf verantwoordelijkheid moeten nemen om iets meer zelf te mijnen. Dat kan in Europa en moeten we dan op een verantwoordelijke manier doen. En volgens mij is dat de uitleg.
Ja, nou, dat is nog wel erg maar hoor, je moet er wel echt met een behoorlijke one-liner overheen gaan om dit voor elkaar te kunnen krijgen. En bijvoorbeeld even over die recycling. De industrie die zegt nu zelf, dat is onmogelijk op dit ogenblik. Want we hebben het nog niet. Het zit nog niet in de spullen. Pas in 35, 40, misschien 50 kan je volop gaan recyclen. Ja. En misschien moet je dan ook de ontwerpen van spullen zo maken dat je het er ook makkelijk uit kan halen. Dus die 15% kun je gewoon vergeten
deel
de komende 10 jaar.
Voor een deel geloof ik toch, zeg maar, koper of aluminium.
Ja, dat wordt wel, maar dat zijn kritische materialen.
Nee, maar die stappen worden nu gezet. En waar bijvoorbeeld heel specifiek in het voorstel van gisteren aandacht voor is, zijn die zeldzame aardmetalen voor permanente magneten. Dus op het moment dat die producten ontwikkeld worden, zorg dat je exact weet en erop zet wat zit erin, op welke manier. En zorg ervoor dat bij het ontwerpen van het product die er ook het makkelijkst uit kunnen halen. Want ja, daar is die afhankelijkheid natuurlijk zo extreem. Dus die stap moeten we.
Maar ik zie hier wel grote problemen mee hoor. Omdat we ook weten hoe de mensen op dit ogenblik denken. Het is allemaal not in my backyard. Men wil dat gewoon niet. Hè. We hebben kijk, laten we nou even kijken wat er gebeurd is met energie en met Rusland. Nou, iedereen zegt, hartstikke goed, van Rusland af. Maar vervolgens drijf je jezelf in de armen van de andere autocraten. Mm-hmm. Omdat toevallig daar de olie of het gas zit. Mm-hmm. Ja, weet je, en dat willen we dus ook niet. Hè. Dus waar het mee begint, en dat is ook eigenlijk wat provocerende vraag die ik aan jou stelde. Je moet wel uitleggen hoe dit systeem werkt. En dat je inderdaad afhankelijk blijft van andere landen. En dat je dus ook concessies moet doen. Ook in. Kijk, we hebben natuurlijk over een grote mond over. Wij vinden van elk land wat. Maar je moet ook uitleggen dat dat misschien ook wel concessies gaat betekenen. Die je moet doen aan je eigen morele, ethische buitenlands beleid. Of zie ik dat verkeerd?
Ja, deels klopt dat. Aan de andere kant, de plannen die nu gepresenteerd worden zorgen er juist voor dat we niet van de ene leverancier die we niet willen overstappen op een andere leverancier waar we veel te afhankelijk van worden. Dus import blijft een heel belangrijk onderdeel. Maar juist daarom is het ook belangrijk om zelf de verantwoordelijkheid te nemen om zelf te mijnen. Juist daarom is het belangrijk dat we met landen die we echt vertrouwen, Canada, Zuid-Amerika, dat we daar gezamenlijke projecten mee hebben.
Ja, helemaal mee eens. Maar daar zitten vaak die zeldzame aardes niet. Of daar zitten vaak de kritische materialen niet die je nodig hebt. Dat is het grote probleem. Mm. Kijk zelf naar de lijstjes die de Europese Unie heeft gepresenteerd. Waar de grote voorraden zitten. Die zitten helaas vaak in niet-democratische landen. Dus je kunt dat allemaal wel willen. Maar dat, ik bedoel, je kunt geen voorraden in één klap naar een democratie verschuiven. Of van een land een democratie maken omdat je daar zo nodig wil gaan mijnen.
En het probleem is ook een beetje dat, kijk, het verdienmodel van NGO's is van een hele andere aard. Hè. Die wil gewoon, weet je, gaan ze in Zweden gaan staan. En ze willen gewoon. Winst voor hen betekent dat het niet doorgaat. En dat dat een probleem is voor het algemeen belang, voor het veilige welvaart, dat is dan minder belangrijk. Hè? Ik heb naar de kaart zitten kijken en Vietnam heeft verrekte veel strategische rare earth. We moeten daar ook heel erg mee samenwerken.
Nou ja, dat is geen gezellige democratie, Arend-Jan.
Nou, het gaat beter met Vietnam.
Het gaat beter, ja. Maar het is geen. Maar ik ga je melden, als je dat gaat doen, dan krijg je onmiddellijk weer gedoe. Wel, met die NGO's van jou.
Hey. Nou, maar Vietnam is geen China.
Even, heel even.
BNR Nieuwsradio.
Van die twee zure Boekenstein en de Wijk. Zeggen dat het niet werkt. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. Dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsema en we praten met CDA-Europarlementariër Tom Berendsen over de Europese economie van de toekomst. En die toekomst, Tom, die komt best wel snel. Als je die data zo voorbij ziet komen waarin al die dingen gerealiseerd moeten worden. Ik las in de Volkskrant, eergisteren, een anonieme EU-ambtenaar genoemd. Die zei, die versnelling die is gewoon niet realistisch, tenzij je de democratie afschaft. We hebben net van Rob en Arend-Jan gehoord dat het allemaal sowieso niet gaat werken. Maar dus
dat is mijn punt. Als je dus voortgang wil maken, dan zul je dus op een gegeven ogenblik, en je gaat mijnen. Ja. Ik bedoel, in Frankrijk, enorme lithiummijn bij Clermont-Ferrand. Nou, ik bedoel, ik zit daar niet ver vandaan. Ik kan je melden, daar wordt dus nu al stevig over gesproken. Mm-hmm. Lithium in Zweden, idem dito, zeldzame aarde, is een van de twee grote mijnen, dan wel raffinage, hoe noemen we dat, plants, die zitten in Estland, ja. bij Narva. Daar zie je dus nu ook allemaal gesodemieter ontstaan.
Ja. We zitten net weer een beetje op het critical raw materials spoor, maar als je dan nog eventjes naar die net zero industry, misschien valt daar meer te halen, dat roep en Adjan daar ook wat positiever over kunnen zijn, want daar moet je dus echt die technologie, moet je het bedrijfsleven stimuleren om werk te maken van die groene technologie. Hè? Hoe zou dat moeten gebeuren?
Ja, kijk, het verhaal is best simpel. Kijk, wij het privékapitaal wat de Verenigde Staten op de been weten te brengen, dat hebben we in Europa niet. De staatssteun die China geeft aan haar bedrijven, die hebben we in Europa ook niet. Dus de kracht van Europa is samenwerking. En niet investeren in individuele bedrijven, maar investeren in ecosystemen, zoals dat heet. Namelijk de hele batterijketen. Hoe kunnen we zorgen dat we die versterken? Namelijk de hele zonneproductieketen. Hoe kunnen we die versterken? En ja, daar is de grote uitdaging nu wel. Neem een voorbeeld. We hadden het net over grondstoffen. Er is een Duits bedrijfje wat nu batterijen ontwikkelt. Zonder kritiek grondstoffen erin. Zeker zonder
lithium.
Lithium bijvoorbeeld. Ja. En het ontzettend jammere. Het positieve is dat dit de ontwikkelingen zijn die we nodig hebben. Want we zijn te afhankelijk voor op het gebied van lithium. En wat ontzettend zonde is, dat ze een eerste fabriek gaan bouwen in Amerika. En dat betekent dat je dus als Europa, je zult iets moeten doen. Maar ik geloof er niet in dat dat betekent pakken geld. Ik geloof dat dat betekent investeren in die ecosystemen. Goed samenwerken, procedures versnellen, vergunningsprocedures versnellen. Uiteindelijk moeten we het daar
Maar Tom, je zegt iets heel belangrijks. De Amerikaanse kapitaalmarkt is heel erg liquide. Dat is ook door de macht van de dollar, hè. Op zichzelf genomen zijn er 330 miljoen consumenten. Wij hebben er 500 miljoen. Nou, je zou ook kunnen kiezen, maar dat is heel controversieel. Hè? Weet je wat, het COVID-fonds hebben we toen gedaan. Toen bleek de Europese kapitaalmarkt veel liquider te zijn dan we dachten. Want de Chinezen wilden die leningen wel kopen. Je zou kunnen zeggen, we gaan gemeenschappelijk wat lenen om dit probleem te tackelen. En dan blijkt ook dat het geld er is. Hè? En misschien over 10 jaar zeggen we, dat was wel een hele goede keuze. Want we hebben een enorme oorlog met China gekregen. En nu hebben we tenminste zelf nog wat gedaan.
Ja, maar het geld is er al. Hè? Als je kijkt naar de fondsen die wij in de Europese Unie hebben. Op het gebied van cohesiefondsen, innovatiefondsen. Het Next Generation EU, het corona herstelfonds. Waar nog meer dan 200 miljard op de plank ligt om in te zetten. Het geld is er. De keuze die we moeten maken is, waar zetten we het op in? En wat mij betreft zetten we het strategisch in. En dus op nieuwe technologie. Dus op die plannen op grondstoffen. Kijk, die stappen moeten we met z'n allen zetten. Het geld is er. De samenwerking moet er ook komen. En ja, dan moeten we samen een vuist maken.
Oké. Dus niet zozeer een geldkwestie, maar het is gewoon een maatschappelijke kwestie waarbij en ook de stroperigheid van onze welvaartsstaten en de macht van NGO's.
Het zit voor een transitie zonder weerga. Ja. We hebben nu deze week een verkiezingsuitslag gezien in Nederland, waar de onvrede uit blijkt. Ik bedoel, dit soort transities leiden per definitie tot enorme onrust. Kijk, en een van de kritieken op dat hele plan is, en dan praat ik niet over de kritieke materiale wetgeving, maar over die zero-industry-wetgeving, is dat gewoon puur protectionisme is.
En op welke manier?
Nou, omdat bijvoorbeeld, het is industriebeleid. Nou, jij hebt een klus gedaan om dat voor het parlement uit, het Europese parlement uit te zoeken. Het is industriebeleid. Je gaat bepalen hoe dat moet gebeuren. Je sluit bepaalde landen af. Andere landen, daar wil je mee in zee met de gelijkgestemde landen. Maar uiteindelijk, weet je, is het dus, ja, is de vrijhandel, die wordt hier dus naar de achtergrond geschoven. Hoe gaan jullie daarmee om? Want daar hebben jullie natuurlijk ook over gediscussieerd. Met dat soort kritieken.
Nou ja, deels klopt dat. Maar dat is ook een keuze. Als je ziet hoe afhankelijk wij geworden zijn door zaken alleen aan de markt over te laten. Hoe afhankelijk wij zijn geworden van de plekken waar dat dan eenmaal het goedkoopste gebeurt. Ja, dat heeft er ook voor gezorgd dat wij die afhankelijkheid gekregen hebben. En dit is een hele bewuste keuze om die afhankelijkheid te verminderen. En dat betekent niet dat je je economie moet gaan ontkoppelen. Maar dat je wel keus maakt welke sectoren zijn voor ons van strategisch belang voor de toekomst. In de energietransitie zijn er een aantal sectoren die extreem belangrijk zijn. Daar moeten we stappen zetten. Aan de andere kant, wat je ook moet doen, en dat noemt men soms ook protectionistisch, maar als je ziet hoe wij de achterdeur open hebben staan voor Chinese invloed in Europa, kijk alleen al naar de containerterminals in Rotterdam, om het zo maar even te zeggen. De poorten naar Europa noemen we dat, maar we geven de sleutels aan Chinese bedrijven en bedrijven uit Hongkong. Wij zijn gewoon te naïef geweest in het verleden. Dat roep ik al 3 jaar. En die stappen moeten we zetten. Maar dat je dan vervolgens de kritiek krijgt dat sommige dingen protectionistisch aandoen, dat begrijp ik. Maar het ontslaat ons niet van de verantwoordelijkheid om voor het publieke belang die stappen te zetten, maar dat dan ook wel strategisch te doen.
Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ga er ook wel in mee, hoor, in die redenering.
Maar er is een alternatief. Kijk, Amerika heeft enorme subsidies klaarstaan. Hè? Wij worden gedwongen om het nu ook te doen, want ja, Amerika doet het. Dus Amerika is al stout, level playing field, wij ook. Waarom kunnen we niet met de Amerikanen overleggen op het hoogste niveau? Zeggen van, oké, jullie subsidiëren kapot daar en daar, wij gaan het hier doen. Kunnen we niet een beetje de markt verdelen? Ja, dan kunnen we de subsidies sparen, snap je? Het domste is wat je doet, dat wij ons kapot subsidiëren op noem maar wat, warmtepompen, en de Amerikanen ook. Ja, dan gooi je dus heel veel geld weg.
Ja, nee, dat klopt. Aan de andere kant, wat de Verenigde Staten doen is, zij willen versnellen in die energietransitie en geven daar vervolgens ook de stimulering voor aan het bedrijfsleven. In Europa hebben we wel de Green Deal gepresenteerd. Hè? Frans Timmermans heeft de Green Deal gepresenteerd met heel veel normeren en beprijzen voor onze bedrijven en onze industrie. Maar het dealgedeelte, waar zitten nou de kansen voor het bedrijfsleven, die zijn in Europa echt wel achtergebleven. En dat zie ik nu gebeuren, is dat er een aantal zaken gepresenteerd worden. Vorige week ook een stukje op het gebied van staatssteun, die ervoor zorgt dat onze bedrijven gewoon concurrerend kunnen zijn. Kijk naar de herziening van de elektriciteitsmarkt deze week. Het belangrijkste op dit moment om voor onze bedrijven om concurrerend te blijven, is dat de energieprijs naar beneden gaat. Die blijft de komende jaren 6 tot 7 keer hoger hier in Europa dan in de Verenigde Staten. Nou, dat is een probleem.
Dat is mijn probleem. Ja. Kijk, ik bedoel, we hebben een goede discussie. Ik vind inderdaad, je gaat naar een soort mild protectionisme. Dat is onvermijdelijk in de nieuwe wereld waarin we komen. Je gaat naar een situatie waarin je toch ook in je buitenlands beleid water bij de wijn moet doen. Al was het alleen maar omdat het aantal democratieën in de wereld terugloopt. Maar mijn grootste vraag is, en dat is eigenlijk ook mijn grote zorg, Hoe verhoudt dit zich met onze concurrentiepositie? Dus je hebt nu, we hebben het in dit programma vaak genoeg gehad over de mogelijke deindustrialisatie die eraan zit te komen. Door de enorm hoge energieprijzen, maar ook door de Inflation Reduction Act, waardoor de subsidies worden gegeven in Amerika en Europese bedrijven dan eigenlijk de neiging kunnen hebben om naar Amerika te gaan. Maar dit is wel heel erg ernstig. Als je hier dus heel hard mee gaat en je bent uit fase met de rest van de wereld, ja, dit is ongehoord duur. Uiteindelijk, weet je, komt dat wel goed. Maar het probleem zit hem altijd in de transities. Het zit hem nooit in het eindstation. Dat is altijd, en we zijn altijd geneigd om te kijken naar het eindstation waar we uit willen komen. Nee, maar het gaat om de transities. Dus je gaat door een enorm diep dal in. Hoe zorg je er nou voor dat gewoon de hele industrie hier overeind blijft, Tom?
Ja. Nou, ik denk dat het allerbelangrijkste daarvoor is, en wat mij betreft veel te weinig gebeurt, is kijken naar die energieprijs. Dus hoe zorgen we ervoor dat we die naar beneden krijgen?
Ja.
Wat daarbij hoort, en dat vind ik echt achterblijven, is hoe zorg je ervoor dat je als overheden in heel Europa dan ook zwaar investeert in de energieinfrastructuur, in de energieprojecten die bedrijven nodig hebben om te verduurzamen. Zeker de energieintensieve industrie. Als je nu ziet, ook in Nederland, het aantal voorbeelden van bedrijven die zeggen, wij willen verduurzamen, we dienen een project in, en vervolgens zegt, ja, het past niet meer op het net. Dat hebben we al heel lang zien aankomen. Dat soort stappen moeten we samenzetten. En het tweede is, ja, die kracht van samenwerking. Dus zorg ervoor dat we niet individuele bedrijven gaan subsidiëren, maar dat we heel strategisch naar sectoren kijken. Kijk bijvoorbeeld naar de chipsector. Daar zijn we nu al een paar maanden mee bezig. Zet die partijen bij elkaar, zet kennisinstellingen erbij en zorg voor wat is er nodig, hoe versterken we de positie van Europa.
Maar ik heb nog steeds geen echt antwoord gekregen op mijn vraag. Van hoe zorg je ervoor dat niet totaal uit fase gaat lopen met wat er in de rest van de wereld gebeurt? Ja, daar maak ik me echt grote zorgen over. Die transities zijn ongehoord duur. En als het hier in Europa veel duurder wordt dan in de Verenigde Staten of in Azië, dan hebben we echt gewoon een probleem.
Ja. Tom, afrondend. Je hebt nog even 30 seconden ononderbroken erop en dan moeten we door.
Het is heel simpel. Daarom hebben wij dit groene en strategische industriebeleid nodig. En uiteindelijk gaat het ook, als je op de wereld je positie wil behouden, dan moet je onderhandelen met andere delen van de wereld. Maar dat moet je wel vanuit kracht doen. En op dit moment staan we op de wereldmarkt staan we vanuit zwakte, want we zijn veel te afhankelijk. En dat moeten we.
Op de radio ronden we af, maar in de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinendewijk.nl of uw favoriete podcast-app. Het is wel gelukt binnen de tijd, hè? Net.
Ja, maar nog steeds geen antwoord.
Wat zou je willen horen in het antwoord?
Nou, ik zou bijvoorbeeld willen horen... dat is eigenlijk de discussie die nu ook loopt in Nederland... over de fasering van de stikstofafbouw... dat je misschien flexibel moet zijn in je tijdspad dat je hebt... En dat als je ziet dat het te veel uit fase gaat lopen, dat je het temporiseert.
Ja, je bent een beetje van de BBB, als ik het zo
hoor. Nee, maar ik bedoel...
Ik kom met de vlag binnen. Ja.
Nee, je moet gewoon echt ook kijken naar... in grote transities moet je ook gewoon kijken of het doenbaar is. En of je de mensen mee kunt krijgen. Of je de bedrijven overeind kunt houden. Dus dat kan betekenen dat je ene keer versnelt en de andere keer temporiseert.
Ja, nog even de opmerking van een liberaal, dan moet ik toch even kwijt. Als je nou kijkt naar deze wereld, hè, voor 1914 hadden we echt een enorme internationale markt met veel geld verdiend. Nu gaan we naartoe naar een wereld waarin dus de verwevenheid met China neemt een beetje af. Hè. We zien ook dus een decoupling eigenlijk tussen Europa en Amerika. Die gaan ook zichzelf beschermen. Dat betekent dat ik als consument... kan op minder concurrentie rekenen. Dus ik krijg straks klotige zonnepanelen. Nee,
je gaat er meer voor, je gaat er meer voor betalen. Arjan.
Ja, maar dat vind ik ook niet leuk.
Nee, maar jij wil ook niks. Net zoals de gemiddelde Nederlander. Dus dan krijg je dus opstanden.
Maar uiteindelijk moet daar, denk ik, ook... Kijk, we kunnen met z'n allen naar de overheid kijken om het te regelen. Maar uiteindelijk heeft het bedrijfsleven, denk ik, daar een verantwoordelijkheid in. Maar die hebben de overheid keihard nodig. Maar ook als consument heb je daar ook een stukje verantwoordelijkheid in.
Maar je moet het wel kunnen betalen, dat is mijn punt.
Ja, maar dat klopt helemaal.
Ik vind het allemaal prachtig, dit soort discussies. Maar als je dus gewoon nu kijkt naar de cijfers... en dat geldt niet alleen voor Nederland, wat de inflatie doet... voor de koopkracht van de mensen, hoeveel mensen er in armoede komen... dan kan je niet zeggen van, we gaan de prijs voor energie verhogen... want we willen de mensen dwingen om om iets nieuws te gaan kopen. Een warmtepomp bijvoorbeeld. Daar loop je politiek kapot mee. Ja. Dat kan niet anders. En je loopt ook politiek kapot op eisen aan bedrijven... waar ze niet aan kunnen voldoen. Zo simpel is dat. En dat is het grote gevaar van transities. En ik vind... echt dat er veel te weinig wordt gekeken naar hoe loopt het hele transitieproces. Maar er wordt veel te veel gekeken naar een of andere glorieuze toekomst. En dat is gewoon fout.
Ja. Nee, ik ben het daarmee eens. En dat is natuurlijk ook wat we dagelijks proberen te doen. He, dus hoe word je minder afhankelijk? Hoe gaan we door die energietransitie? Want dat is ook een opdracht die we hebben naar volgende generaties. Maar tegelijkertijd, en ook zeker mijn partij zegt daarbij wel... ja, weet je kunt volgend jaar klimaatneutraal zijn. He, als we al het bedrijfsleven wegsturen. Maar ondertussen is dat ook heel hypocriet.
Dan is Europa failliet, ja.
We zijn failliet, de banen gaan ergens anders naartoe. En de producten hebben we nog steeds nodig, dus die moeten we ergens
verhalen. Want ik ben er allemaal voor, hè? Voor dit soort dingen. Maar kijk hoe zo'n transitie loopt.
Hey, laten we even naar die luisteraars gaan. Oh. Die hadden dus wat vragen. waaronder bijvoorbeeld ook veel over kernenergie. En de onvermijdelijke thoriumreactor die er dan altijd bij komt kijken. Mensen die dus vragen, is dat niet een belangrijk onderdeel van de oplossing? En hebben we daar dan genoeg uranium voor?
Nou, kernenergie is zeker een belangrijk onderdeel van de oplossing. Zeker als het gaat om de energieprijs. Bovendien hebben we de luxe niet om technologie uit te sluiten. Die Netto Zero Industry Act die afgelopen donderdag gepresenteerd is... die zou eigenlijk afgelopen dinsdag al gepresenteerd worden. Maar er is nog wat langer doorgesteggeld over kernenergie. Huh? Dat die er nou wel of niet erin zou moeten zitten. Daar is een hele Brusselse oplossing voor gekozen. En die hoop ik vanuit het Europese parlement te versterken. Want kernenergie hoort bij die technologieën. En zeker ook bijvoorbeeld de kleine modulaire reactoren. Ja. Een hele belangrijke technologie voor de toekomst. Ja, dat moeten wij juist als Europa...
Nee, maar dat was geweldig. Ik ben helemaal verliefd op die kleine modulaire reactoren.
Nou ja, er zitten veel voordelen aan, maar ook daar moeten we voor zorgen dat het Europees bedrijfsleven gewoon meedoet. En de ontwikkelingen zijn er gelukkig inmiddels ook.
Ja. En ik heb nog genoeg uranium op mijn zolder liggen. Komt echt goed.
Ja. Ronald Borgs die vroeg, Tom, jij had het er ook al over met betrekking tot COVID, grondstoffen voor medicijnen. Hoe problematisch dat is. Misschien een zijtakje, maar kan wel belangrijk zijn.
Komt uit India en China.
Ja, dus de grondstoffen komen uit India, worden verwerkt in China en vervolgens zijn wij een probleem. Hè. Paracetamol was ook volledig op bijvoorbeeld aan het begin van de coronapandemie. Ja, het is van strategisch belang. Hè. Onze gezondheid, ja, daar wil je niet voor afhankelijk zijn van anderen. Maar dat maakt de opdracht niet kleiner. Als je ziet waar we allemaal afhankelijk zijn en hoe ontzettend lastig is om dat te verminderen. Ja, die opdracht hebben we. Maar,
en dat werd vroeger allemaal gezellig in Europa gemaakt, hè? Waaronder Nederland. Maar die hele industrietak die hebben we natuurlijk ook onderuit gejuicht. Hebben die afgebouwd omdat we dat goedkoper uit China en India konden halen. Nou, je krijgt nu de rekening gepresenteerd.
Maar dat is de kern van wat we proberen te doen, hè? We hebben het aan de markt overgelaten. Die rekening hebben we gepresenteerd gekregen. En we moeten nu het publieke belang weer meer gaan borgen. Hoe lastig dat ook is in de situatie.
Ja, en mis je dus aan die grondstoffen kunt komen. Want daar zit het hele probleem. En dan kan je dus ook op je vingers natellen dat grondstoffen weer een politiek pressiemiddel worden van je welste. Dus wij hebben die grondstoffen nodig, maar een land die dat niet fijn vindt en ons onder druk wil zetten, die gaat daarmee sjoemelen. Dat gaat gewoon gebeuren.
En dus is er geen andere oplossing dan alle maatregelen die we kunnen nemen, nemen samen.
Eens.
En ja, dat wordt beoogd met die kritieke grondstoffen. Ja.
Nou, misschien heeft Kokkelo Ergsom nog wel een alternatieve oplossing. Die zegt, gaat het Westen of Europa ooit oorlog voeren om in verre landen de grondstoffen voor de eigen industrie veilig te stellen? Zo deden we dat tenslotte vroeger ook. Dat is niet hoe hij het zegt, maar
dan moet je wel een leger hebben natuurlijk, om dat te kunnen doen.
Ja. En ons parlement.
Nee, maar dat je dus kijk, oorlog, maar dat kan je ook op een andere manier doen. Nee,
handelsoorlog zie ik wat dat betreft in dat kader meer gebeuren. Ja. Wat dat betreft vind ik bijvoorbeeld ook, kijk, als jij belangrijke dingen in handen hebt om andere dingen te krijgen, dan moet je ook zorgen dat als je het inzet, dat je ook de dingen krijgt die je nodig hebt.
Hmm.
Hè, dus wat dat betreft had ik wel gehoopt dat als wij inderdaad met de Verenigde Staten meegaan op het gebied van ASML, waar je van alles van kan vinden.
Hmm.
Maar als je dat doet, ja, zorg dan voor toegang voor Europese of Nederlandse bedrijven tot de IRA, denk ik dan.
Ja, dat lijkt mij ook. Ja.
Maar China zal die kobaltmijnen in de DRC niet zomaar opgeven.
In Congo.
Ja. En die hebben trouwens ook contacten met rebellengroepen en zo. Dat is nu al eigenlijk aan de gang. Hè.
En dat is natuurlijk iets waar Europa ook mee bezig is. Dat is een ander onderwerp, maar de Global Compact plannen, om het zo maar even te zeggen. China heeft natuurlijk overal in de wereld en met name in Afrika strategische posities ingenomen. Zeker als het gaat om mijnen. Ja. Ja, en ook daar probeert Europa een antwoord te formuleren. En is dat te laat? Ja. Krijgen we dat volgend jaar opgelost? Nee. Maar ja, de enige opdracht die we hebben is de stappen die we kunnen zetten. Ja, die zullen we gewoon moeten gaan zetten.
Volgens mij was Thierry Breton was laatst ook naar Congo, toch?
Dat zou zomaar kunnen, ja, maar hij reist nogal wat rond.
Ja. Nog wat geografie van Joachim. Die zegt, gezien Latijns-Amerika de sancties niet steunt en veel buitenlandse schulden heeft in beheer van China, is het raadzaam hier een meer mercantilistische verhouding te hanteren, in tegenstelling tot bijvoorbeeld ASEAN, waarbij ook meer territoriale spanningen aanwezig zijn met China. Eerlijk gezegd begrijp ik niet helemaal wat hier staat.
Nou, volgens mij is dit het verhaal wat Rob toen straks vertelde en wat ik ook steun. Is ja, je kunt overal je morele vingertje heffen.
Hm.
Maar elders in de wereld zijn er inderdaad een hoop landen die gewoon neutraal staan in de invasie van Rusland in de Oekraïne. Dus je zult ook voor je eigen belang zul je af en toe wat pragmatisch en realistisch in de wedstrijd moeten zitten. Waarbij je principes niet moet verloochenen. Maar ja, je kunt ook niet overal met je vingertje.
Nee, maar dat betekent ook een enorme politieke omwenteling. En ook een omwenteling bij al die mooie NGO's van jou. Omdat die namelijk. Ja, die zitten natuurlijk heel sterk op de moreel-ethische toer. En wat we iedere keer maar vergeten is dat macht en moraliteit, dat zijn twee zijden van dezelfde medaille.
Overigens,
als je minder machtig bent, kan je ook minder moreel zijn. Zo simpel is dat. Heel
interessant, dat heeft gelijk. Hè? De Argentinië en Brazilië houden niet meer zo van de Wereldbank en de IMF, omdat ze zich niet zo goed gedragen hebben. Ze zijn toen gelopen naar China voor hun schuld.
Mm-hmm.
Dat betekent dus dat China inderdaad, het verklaart ook waarom Latijns-Amerika zo'n lakse houding aanneemt ten aanzien van Oekraïne. Het heeft dus te maken met de relaties met de Bretton Woods-instituties is geërodeerd. Dat is interessant, hè? Dat betekent dus dat voor China heeft een belangrijke positie als ik in Latijns-Amerika ben. Overal zitten Chinezen. Het is ongelooflijk. Overal.
Nou, waar ze misschien niet zitten, Maurits, die vraagt, hoe zit het met delfstoffen in het Arctisch gebied? En hoe zit het met de aanwezigheid van de Russen daar? Is ook
ja, de Russen hebben de beste positie.
Ja, die zijn natuurlijk al. Jaren geleden heeft Poetin al eens een keer verordeneerd om een onderzeeboot onder de ijskappen te laten doorvaren om daar een vlaggetje te planten. Dat is gebeurd. En controleert natuurlijk ook de noordelijke route.
Ja.
Die ooit eens een keer ijsvrij gaat worden. Nee, dit is de volgende battleground, om het maar zo te zeggen.
Maar dit is de kern van het verhaal. Hè. We hebben het over China die 50 tot 100 jaar vooruitkijkt en strategie daarop plant. Rusland heeft lang vooruitgedacht. Kijk alleen al wat er op energie en gastoevoergebied is gebeurd in de tijd voordat ze de invasie in Oekraïne deden. Kijk, in Europa zijn we vaak bezig met de volgende verkiezingen. En in Nederland soms met wat er morgen in de krant staat. Maar we zullen veel verder vooruit moeten gaan denken. We zullen echt een stip op de horizon moeten zetten. En onze belangen moeten gaan beschermen voor onze toekomst. En dat betekent strategisch denken. En dat moeten we veel meer gaan doen in Europa.
Maar dat kunnen we helemaal niet meer. Nee. En dat is mijn grote probleem. En zo langzamerhand ook frustratie. Want hoe lang praten we hier nou over? Hoeveel boeken heb ik hierover geschreven? Er gebeurt geen flikker. En dat is natuurlijk het hele probleem.
Rusland heeft de beste positie. Ook geografisch trouwens. Hè. Ze hebben ook de meest rijke kant, hebben ze. Amerika heeft het laten lopen. Het enige wat we nog kunnen hopen, Europa doet er niet veel. Het enige wat we nog kunnen hopen is dat Poetin over een paar jaar echt financiële problemen krijgt. Het is namelijk wel heel erg duur, Arctic drilling. Hè. Maar hij heeft een fantastische positie daar. Hij speelt het ook af en toe uit en dan vliegt hij er naartoe en dan loopt hij de stoer.
Maar er is de technologie niet om het te doen op dit ogenblik. Het heeft onder andere te maken met de sancties die al jaren geleden zijn opgelegd. Dus hij kan dat ook niet.
Tenzij de Chinezen geld.
De Chinezen kunnen het ook niet volgens mij. Maar de Chinezen, interessant genoeg, en dat is geen toeval, zien zichzelf nu als een Arctische natie.
Exact. Die willen geld zat.
Ik pak nog één alternatieve oplossing van iemand die heet Poop Alles of zo. Die zegt gewoon zaken gaan doen met China en niet afhankelijk zijn van Amerika en die ook niet de baas laten spelen.
Nou, dat is een geluid wat je in de corridors of power soms heel zachtjes hoort. Hè? Als je met de CEO van Siemens spreekt, dan gaat dat die kant op. Zeker in Duitsland. Kan natuurlijk niet, want we zijn militair zeer afhankelijk van de Amerikanen. En ook om allerlei andere redenen, ook qua normen en waarden. Maar het is zeker zo, en dus een rode draad van deze podcast, dat er ondergronds ontzettend gedonder is tussen Amerika en Europa over hoe je het terms van China moet opstellen.
Maar volgens mij is het allerbelangrijkste is dat wij proberen om onze eigen toekomst zelf in handen te hebben. Hoe lastig dat ook is in een veranderende wereld. En dat betekent inderdaad dat de Verenigde Staten op veel gebieden voor ons een partner is en dat die afhankelijkheid van de Verenigde Staten ook groot is op het gebied van defensie. En dat we voor allerlei nieuwe technologieën beter met ze samen kunnen werken dan dat we gaan concurreren met allerlei subsidies. Ten opzichte van China hebben wij liggen waar we liggen. We hebben de handel met China die we hebben. Dus onze positie ten opzichte van China is ook anders dan die van de Verenigde Staten. Mm-hmm. Dat moeten we ons blijven beseffen. De enige stap die wij wel moeten zetten is dat wij niet zomaar zo naïef kunnen zijn ten opzichte van de strategische agenda die China heeft al vele jaren heeft en nog vele jaren zal hebben. En dat betekent dat handel met China uitstekend is, maar dat wij in strategische sectoren zelf meer of minder afhankelijk moeten worden. En die stappen moeten we met z'n allen zetten. En Rob zei net, hè, in andere bewoordingen, dat er helemaal niets gebeurt. Ik vind juist dat deze week en de afgelopen maanden laat zien dat er wel degelijk wat gebeurt.
Nogmaals, ik ben ervoor. Maar het probleem zit hem echt. Strategisch denken is meer dan alleen maar een stip op de horizon. Strategisch denken is ook, hoe kom ik er? Hoe ga ik dat doen? Hoe temporiseer ik? Hoe versnel ik? Dat is het hele punt. En daar maak ik me grote zorgen over.
Het is nooit echt een feestje met die twee. Dat is altijd
lastig.
De hele
wereld is toch een feest, jongens. In welke situatie zitten we?
Nou ja, ik denk de mensen die gaan hiermee het weekend in. Dan krijgen we hier een mooi vooruitblikkend verhaal.
Nou, ik heb ook gezegd dat het niet gaat werken. Ik ben er ook voor. Maar het is gewoon ook een waarschuwing van kijk uit hoe je het doet.
Ja, maar ik vind als je ziet, hè, de naïviteit die er een paar jaar geleden was met het presenteren van een Green Deal en we gaan vooral zelf heel erg vergroenen. Ja, daarvan vind ik echt dat er nu stappen gezet worden op. En wat is er dan ook voor ons belangrijk om die positie te behouden? Als je kijkt naar de Chips Act, waar we de hele sector bij elkaar zetten, gaan investeren om meer zelf te doen. Als je kijkt nu naar die Net Zero Industry Act, waar die echt nog aangescherpt moet worden en die echt nog concreter moet worden. Maar waar je ziet dat we echt in gaan zetten op de technologieën om dat zelf te doen. Als je bijvoorbeeld ziet dat er nu voorstellen liggen om ook bijvoorbeeld te kijken naar publieke aanbestedingen. Als je belastinggeld uitgeeft aan nieuwe producten, bijvoorbeeld in Overijssel elektrische bussen, zorg dan dat er Europese makelij komt en dat we niet eindigen met Chinese bussen. Mm-hmm. Dat zijn allemaal stappen. Voorstel wat er nu komt is een Europese havenstrategie. Hoe zorgen we ervoor dat onze havens concurrerend blijven zonder dat we afhankelijk zijn van buitenlandse invloed? Als je ze allemaal bij elkaar optelt, op heel veel individuele vlakken hebben we een probleem. Maar er gebeuren echt dingen op dit moment. Misschien af en toe ook geïnspireerd door denkers zoals Rob, die zeggen ja, het is allemaal nog niet genoeg en er moet nog veel meer gebeuren. Maar er worden echt stappen gezet en daar ben ik wel blij mee.
Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk, dank voor het luisteren. Speciale dank aan Tom Berendsen en fijn weekend.
Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.